waarbij het in de eerste plaats gaat om die geestelijke waarheid, maar waarbij in de tweede plaats ook die geestelijke waarheid zich uitdrukt in bepaalde verschijnselen in de zienlijke wereld. Daar gaat het maar om.
Als het dan nooit donker is en altijd licht, dan zou het prachtig zijn. Misschien zou je dan nog wel slaperig zijn?
Misschien niet. Ik weet het niet. Je hebt tijd genoeg om te slapen, want de mensen die daar leven worden erg oud. In de 1000 jaar al, dus...
Maar dan moet je gedenken denken, maar dat is slapen als is voor hel aan de
Voor mij hoef je niet te slapen, laat ik het zo zeggen dan. Ik weet het niet. Nee, kun je niet slapen? Ontwaakt jij die slaap? Maar misschien slapen we niet meer in de misschien wordt er in de 1000 jaar ook niet geslapen. Ik weet niet. Ja, uiteindelijk niet. Maar in de 1000 jaren ligt dat nog anders natuurlijk. Hè? Dus het oude lichaam nog. Maar of de zon in de 1000 jaren nog ondergaat, dat waag ik nog te betwijfelen. Ik weet het niet zeker. Soms denk ik van niet, soms denk ik van wel, maar het hangt er maar vanaf of het beschrijvingen zijn met uitsluitende geestelijke betekenis, of dat het toch een letterlijke betekenis heeft. En als het een letterlijke betekenis heeft, gaat het dan over een bepaalde periode daaruit of over de hele periode? De hele tijd. Dat weet ik dus niet.
En hoe zou dat, ja, ik heb al het woord, dat is niet licht. Hoe zou dat dan zijn, bijvoorbeeld nu, je kunt je wel ergens wanen, bijvoorbeeld in Scheveningen. Maar ik kan me wel met mijn geest, maar dat door het lichaam wil niet. En zou je dan waar je aan denkt, daar kun je ook zo naartoe.
Ja. Nou, is wel lekker goedkoop natuurlijk. Als dat... ja. En het is onbelastbaar natuurlijk, het is belastingvrij, dus het lijkt me wel goed.
Dat zou je ook in je hart kunnen vallen. Maar dan die zwaartekracht, ja. Is natuurlijk ook weg. Ja, ik zit wel eens te filosoferen.
Ik weet er niks van. Ja, ik ook wel. Maar... ik ook wel, maar...
Ja,
Christus
is
geen dat is in het opstandingslichaam, maar dat kun je toch niet goed voorstellen. Hele begrippen als plaats en tijd liggen daar, bestaan daar wel, maar zijn dan toch anders, omdat men er niet meer aan onderworpen is. En hoe je dat moet voorstellen, ja, dat gaat ons voorstandingsbegrip te boven, uiteraard. Dus het heeft niet zoveel zin. Dat is die dimensie verder, ja. Waar we het wel eens over gehad hebben, hè. Dat is een dimensie verder. Ja. Dan reizen we met een tijdmachine en dat soort dingen meer. Zo ongeveer. Maar dat is dus allemaal benadering. Het wordt toch science fiction. Ja. Goed. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor de rijkdom van uw genade, voor het leven wat u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat we ons geborgen mogen weten bij u. We mogen weten dat u eigendom geworden zijn uit de rijkdom van uw genade. U hebt de prijs betaald en ons gekocht uit deze wereld en ons gemaakt tot uw kinderen. En we danken u dat we ook mogen zien dat in de toekomst ook deze hele aarde aan u zal onderworpen zijn. Ook in de praktijk, ook zichtbaar. Dat u eens weer zult verschijnen, ook als het licht der wereld, daadwerkelijk in deze wereld, waarbij uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. En we danken u, Vader, dat u nu reeds in onze harten geschenen hebt. En dat we als uw kinderen mogen leven in gemeenschap met u, met het uitzicht op die heerlijkheid die u ons in uw woord hebt willen openbaren. We danken u daarom voor deze morgen en vragen u, wees u ons ook verder nabij. Wilt u ons oog op u richten en uw naam in ons groot maken om Christus wil. Amen. Ik meen dat wij inmiddels zijn aangekomen in Jesaja 61... Nog één vers. Vers 22 van hoofdstuk 60. De kleinste zal tot 1000 worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zo te zijner tijd snellijk doen komen. Dat sluit natuurlijk helemaal aan bij de voorgaande versen. Namelijk, uw zon zal niet meer ondergaan. Vanaf vers 20 is dat. De zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal een licht niet intrekken, want de Heere zal u tot eeuwig licht wezen. En de dagen uw treuring zullen een einde nemen en uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. De kleinste zal tot 1000 worden en de minste tot machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Daar wordt dus gesproken over niet alleen Het feit dat Israël het koninkrijk zou binnengaan, maar ook dat het zich zou vermenigvuldigen, precies zoals in het verleden gebeurd is. Want wanneer vers 22 letterlijk wordt genomen, dan spreekt het over de groei van het volk in de dagen van de 1000 jaren. Dat is in ieder geval de letterlijke betekenis. En als we die weten, dan maakt het verder niet zoveel meer uit. Dan betekent dat gewoon dat Israël erg machtig zou worden. Namelijk de kleinste zal tot 1000 worden en de minste tot een machtig volk. Waarbij de minste tot een machtig volk wordt, en die uitdrukking is dan de verklaring natuurlijk van de kleinste zal tot 1000 worden. Maar in die term de kleinste zal tot 1000 worden ligt een ander eenvoudig beginsel. Dat is namelijk dat een 1 in het Hebreeuws een alef is. Maar een alef kan ook een elef zijn. Dat wil zeggen, dan is het ineens 1000. Dat is niet helemaal duidelijk. Een 1 kan dus op een bepaalde manier ook 1000 zijn. En daar wordt hierop gezinspeeld kennelijk. En daarna wordt het gewoon uitgelegd. De kleinste zal tot 1000 worden, de minste tot een machtig volk. Er is nog een andere mogelijkheid. Dat is eigenlijk de mooiste. Dat is dat de kleinste met een hoofdletter geschreven zou moeten worden en de minste ook. Dan is het namelijk Christus zelf die tot 1000 zal worden. 1000 wat? Nou, wat dacht u van 1000 jaren bijvoorbeeld? Als je het nou toch ergens zoeken wil, in het Oude Testament, dan zou je het hier kunnen vinden. Vooral als je het al weet, natuurlijk. Dat scheelt ook. De kleinste zal tot 1000 worden, de minste tot een machtig volk. Dat is dezelfde gedachte als die uit Daniël. Daniël, moet ik even opzoeken, Daniël. Daniël 4, vers 17, ik zoek het met opzet op, omdat ik me bewust ben dat ik het ook niet in het verleden zo vaak gezegd heb wat daar staat. Er staat namelijk, Daniël 4, vers 17, deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Nou, daar gaat het hele boek Daniël over. De koninkrijken der mensen gegeven worden aan wie God wil. Maar dan eindigt het met, ja, hij zet daarover de laagste onder de mensen. En dat betekent natuurlijk uiteindelijk dat het gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. Want die is de laagste onder de mensen. Dus degene die uitermate vernederd werd en vervolgens uitermate verhoogd wordt. Dat hoeft het natuurlijk niet te betekenen, maar uiteindelijk ligt het toch wel zeer voor de hand, omdat daar al die profetieën van Daniël over gaan. Al die hoofdstukken hebben allemaal dezelfde strekking, namelijk dat het koninkrijk over de mensen, dat de koninkrijken der mensen weliswaar ergens terecht zijn gekomen bij de Babyloniërs, bij de Meden en bij de Perzen, bij de Grieken, de Romeinen, etc. Maar dat uiteindelijk het koninkrijk aan niemand anders zal worden overgelaten, Daniël 2, dan aan de steen, oftewel dan aan Christus. Hij is die laagste onder de mensen, maar hij zou uitermate verhoogd worden. En als het hier zo is, dat die laagste onder de mensen, dat Christus is, dan kan dat natuurlijk ook zo de bedoeling zijn in Jesaja 60 vers 22. De kleinste zal tot 1000 worden en de minste zal tot een machtig volk worden. En dan staat er meteen achter, ik de Heere zal zulks te zijn dat hij snel doen komen. En je kunt dat opvatten zoals een drievoudig parallelisme. Namelijk de ene is, de kleinste wordt tot 1000. De tweede is, de minste wordt tot een machtig volk. En de derde is, ik de Heere zal dit snel doen komen. En dan is de kleinste de minste en dan is de minste de Heere. Dat lijkt me de beste verklaring. Maar ik moet toegeven dat het een beetje cryptisch staat. Maar dat is altijd zo met die profetie, hè. Maar dat daarover verder gaat is duidelijk, want in hoofdstuk 61 gaat het verder over de Heere. Hij spreekt dan ook zelf verder en zegt, de geest des Heeren is op mij. Beter nog, de geest des Heeren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen, heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Toch gij lieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heer, heb het recht lief. Ik haat het roof. Ik haat de roof in het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken, allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft in mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. En je zou meteen weer het laatste vers lezen van hoofdstuk 60. De kleinste zal tot duizend worden, de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zo te zijner tijd snel in doen komen. Dat sluit volledig weer bij elkaar aan. Want het verhaal in hoofdstuk 61 praat als het ware in een cirkel rond. Het komt bij het uitgangspunt weer terug, namelijk dat wat weinig was, dat wat eigenlijk niets was, zal tot een veelheid worden, zal vele zegeningen voortbrengen. En zo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten uit de minste en uit de kleinste, voor al de volken. Ik moet er meteen aan toevoegen dat we weliswaar voor die kleinste en minste uit 60 vers 22 kunnen lezen, de Heere Jezus, de Messias. Maar beter is het om te blijven bij de terminologie van Jesaja. Dan lezen wij daarvoor gewoon de knecht des Heren. En ik zeg dat omdat in Jesaja zelf de uitdrukking knecht des Heren niet alleen wordt toegepast op de Messias, maar zeker ook op Israël zelf. En daar zijn we weer rond. Die kleinste of die minste kan natuurlijk gewoon zijn Israël. Het overblijfsel, het gelovige overblijfsel uit Israël. Dat volkje, weet u wel. Al waren, hoe stond het ook weer? In Jesaja 1. Of wat was het? Nou, ik kan het niet meer zien. Als er staat, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen, hoe groot het volk ook was. Ja, dat is 10, Jesaja 10, vers 22. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid enzovoorts. En over het overblijfsel gaat het eigenlijk in Jesaja. En die kleinste en minste is dan dus dat overblijfsel. Maar heel smal genomen is die kleinste die minste dan de Heere Jezus zelf. Dat geldt voor de uitdrukking knecht des Heren. Dat geldt voor deze uitdrukking natuurlijk ook. Daarom is het de Heer die deze dingen zal voortbrengen. Maar hij zal ze voortbrengen inderdaad via dat overblijfsel van Israël. Er staat dan in Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij. Tweemaal Heren, eenmaal Adonai, eenmaal Jehovah. De geest van Adonai Jehovah, van de Heer Jehovah staat er dus eigenlijk, hè, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. De voegwoorden blijken in de Bijbel altijd een probleem te zijn. Dat is ook hier zo. Want er blijkt dan ook dat in de aanhaling van dit vers later het Nieuwe Testament de zin wat anders geformuleerd wordt. Maar de gedachte verandert er niet van. Dat is heel vaak zo trouwens, dat verandering van een woord geen verandering in de strekking brengt. De gedachte is namelijk dat de geest des Heren is op degene die hier spreekt. Want degene die hier spreekt is door de Heer gezalfd. Dat zijn de twee zinnen bij elkaar. Eigenlijk zeggen die beide zinnen samen dat zalving wil zeggen dat men de geest ontvangt. Of beter dan, het wil zeggen dat zalfolie, waarmee men immers gezalfd wordt, een type is van de geest. De gezalfde, maar dat is de Messias, dat is hetzelfde woord immers. De gezalfde is dus degene op wie de geest des Heren is. En hiermee wordt dus de term Messias eigenlijk verklaard. Dus de geest des Heren, Heren is op mij, want de Heren heeft mij gezalfd. Zo zouden wij het tegenwoordig vertalen, denk ik. En dan staat er waarom het is, namelijk om een blijde boodschap te brengen. Maar die uitdrukking een blijde boodschap te brengen, om een blijde boodschap te brengen, kan natuurlijk ook na de eerste komma al gezet worden. Dan is het de geest des Heren, Heren is op mij om een blijde boodschap te brengen. Of de parallelle zin, de Heer heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Dat is hetzelfde. Wat doet de Messias dus? Wat zou de gezalfde des Heren dus doen? Wel, hij zou blijde boodschap brengen aan de zachtmoedigen. En die blijde boodschap is natuurlijk gewoon het evangelie, dat is ook hetzelfde woord, maar dan in een andere taal. Maar het is die blijde boodschap uit Jesaja 40, die boodschap van troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. En hier gaat het ook om uitroepen, in Jesaja 61 vers 2, om uit te roepen. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dat is precies wat we hier in Jesaja 61 ook lezen in vers 7. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel enzovoorts. Zodat hier in Jesaja 61 nog steeds hetzelfde onderwerp besproken wordt, namelijk dat van Jesaja 40. Zo bijna zeggen, dat is kenmerkend voor Johannes. En zo zijn we dan toch vast weer in Johannes. Want in Johannes krijg je hetzelfde verschijnsel. Dat gaat ook hoofdstuk voor hoofdstuk over hetzelfde. Dat verandert nooit. En dat is hier ook zo. En die blijde boodschap vindt u dan inderdaad genoemd in vers 9 van Jesaja 40... O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Dan weten we tenminste wie het is die dat doet. Die goede boodschap verkondigen. En verder wordt er gesproken over arbeidsloon. Dat noem ik nou ook maar even voor het geval dat ik het straks dan misschien vergeet. Verder, dat denk ik niet, maar verder wordt er gesproken over arbeidsloon. Jesaja 40 vers 10. En dat arbeidsloon, dat wordt dan weer genoemd in Jesaja 61 in vers 8. Daar staat echter niet arbeidsloon, daar staat alleen arbeid. Oftewel werk, maar de gedachte daar is wel degelijk werkloon. Maar daar kom ik nog wel op. Maar ik noemde het nu even om te laten zien hoezeer die hoofdstukken met elkaar samenhangen. En waar ik dan maar bij aansluit is bij Jesaja 40... waar staat in vers 3? Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Daar hebben we in de tijd van vastgesteld dat het een uitspraak is over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Vooropgesteld dat wij weten dat er zoiets als een eerste komst en een tweede komst is. En als vooropgesteld wordt dat wij dat niet weten, en dat er sprake zou zijn niet van de eerste komst en de tweede komst, maar gewoon van de komst van de Messias, dan is die profetie over de stem des roependen in de woestijn van toepassing op Johannes de Doper. Dat was het verhaal. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, dus ik hoop niet dat ik er nou weer op in moet gaan. Hoewel ik het met liefde doe, ik vind het een prachtverhaal altijd. Hè? Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat in Jesaja 40 vers 3 dus gesproken wordt over de eerste komst van Christus in vernedering als de wegbereider voor de Christus. Jezus was de wegbereider van de Christus, heet het dan. Maar als dit gedeelte uit Jesaja 61 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, wordt het ook inderdaad toegepast op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij zelf doet dat. Want deze eerste woorden uit Jesaja 61 zijn het meest bekend. Niet omdat ze hier staan, maar omdat ze worden geciteerd in Lucas 4, waar de Heer in zijn thuisgemeente, voor het thuisfront of weet zoiets. Nou, wel voor het front in elk geval. Maar in zijn thuisgemeente heet zoiets, min of meer, waar hij dan in de synagoge is en dan de schriftlezing doet. En dan leest uit dit gedeelte van Jesaja 61. We weten nog steeds niet of hij dat bewust heeft uitgekozen, of dat dat toevallig aan de orde was dat hij dat lezen moest, omdat het op het rooster stond. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar inmiddels ben ik in Lucas 4. We lezen eerst het commentaar, maar dan is het daarna makkelijker het hoofdstuk zelf weer te lezen. Gaat altijd zo, hè? Als je het Nieuwe Testament hebt, moet je dat eerst lezen. Dan begrijp je daarna het oude beter. Nou. Dan staat in Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. En daar betekent natuurlijk waar hij opgevoed was en niet omdat hij opgevoed was. Hè? Goed. Hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Dus zo gaat dat. De gewoonte was dat hij naar de Sabbat ging, naar de synagoge ging op de Sabbat. En hij stond daarop om te lezen. Misschien was hij ook aan de beurt. Misschien werd hij aangewezen. Misschien werd hem gevraagd om dat te doen. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Zonder meer zijn dat mogelijkheden. Want zo gaat het nu nog in synagogen. En dan staat er, hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Daaruit besluit men dat het niet zijn initiatief was, maar van een ander. Maar het hoeft niet, want hij kan er ook om gevraagd hebben. Maar in ieder geval werd hem dat aangereikt. Dat is ook niks bijzonders, want boeken waren niet die dingen die iedereen in grote aantallen thuis had staan, omdat ze lid waren van de boekenclub of iets dergelijks. Maar boeken waren nogal zeldzame dingen, kostbare dingen ook, omdat ze met de hand geschreven werden enzovoort. En er werd over gewaakt. Die dingen er mocht niet zomaar iedereen aankomen. Die werden bewaakt en eventueel aangereikt. En als je, er zijn nog wel bibliotheken waar je wel naartoe kunt om boeken te lezen, maar je mag er niet aankomen. Dat wil zeggen, het boek wordt voor je neergelegd. En als er een bladje omgeslagen moet worden, dan moet je iemand roepen die dat dan voor je doet. En je mag er niet aankomen. Dat bestaat allemaal, ja. Zo zuinig is men soms op boeken. En zo zuinig was men ook op boeken. Dus hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Hij kan het best om gevraagd hebben. En als je het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. Want de hoofdstukkenindeling en verzenindeling bestond nog niet. Dus er kan moeilijk staan, hij sloeg het open bij Jesaja 61 vers 1. Hij deed dat wel, maar zo staat het er dus niet. Hè? De enige aanduiding van de schriftplaats die ik ken in het Nieuwe Testament is dat genoemd wordt de tweede psalm. Maar ja, dat is natuurlijk niet de versaanduiding, maar de aanduiding van een boek als zodanige. De tweede psalm. Maar hier is gewoon, hem werd gegeven de boek van de profeet Jesaja. En als je het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Dat is ook een omdraaien van de zin overigens. Want eigenlijk staat hier ook, hier in het Grieks staat eigenlijk ook, geest des Heren op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. Maar de strekking van de zin blijft gewoon dezelfde. Dat gedoe met die voegwoorden. Het boek pas afgelopen wezen, denk ik wel eens. Hè? Er staat gewoon, de geest is op mij, want er is zalfolie op mij. Oftewel, ik ben gezalfd, namelijk ik heb de geest ontvangen. Dat is de betekenis. En nog even daarop door. Dat betekent dat die bekende uitdrukking van de Messias, dat is toch een heel bekende uitdrukking, eigenlijk betekent degene die de geest ontvangen heeft. En de uitdrukking degene die de geest ontvangen heeft, betekent eigenlijk Degene die opgestaan is uit de dood, ja. Hij heeft de geest ontvangen, namelijk hij heeft leven ontvangen. Nieuw leven wel te verstaan. Kortom, die hele term Messias betekent eigenlijk gewoon degene die opgestaan is uit de dood. En dan hebben wij een heleboel teksten nodig om aan te tonen dat de Christus eigenlijk degene is die opstond uit de dood. Oftewel, de Heer Jezus werd pas de Christus, de Messias, toen hij uit de dood opstond of doordat hij uit de dood opstond. Maar eigenlijk is het zo dat het woord zelf het al zegt. Althans, het wordt in de Bijbel zelf zo verklaard. De gezalfde is degene die de geest heeft ontvangen. En degene die de geest heeft ontvangen is degene die leven heeft ontvangen. Nou, daar gaat hij dan, de geest des Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Het aardige is dat hier het woord Heeren maar één keer staat, twee keer zou ook moeilijk geweest zijn, want zowel Adonai als Jehovah wordt naar het Grieks vertaald met hetzelfde woord, zodat anders twee keer hetzelfde woord zou staan, ook in het Grieks. Dat is nou maar gewoon weggelaten, het maakt toch niks uit. De geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen, om aan de armen het evangelie te verkondigen. Dat is ook leuk, want zo staat het er niet. Er stond, om blijde boodschap, maar dat is natuurlijk evangelie, dat is wel hetzelfde. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. En als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament staat er, om aan de armen het evangelie te verkondigen. En daarna om te genezen, verbinden, staat er in Jesaja, die gebroken zijn van hart. Dat komt weer met elkaar overeen. Maar het is opmerkelijk dat wat in Jesaja 61 vers 1 heet zachtmoedigen, dat heet in Lucas 4 vers 18 de armen. Het is erg interessant, want daarmee is het begrip verklaard. Zachtmoedigen. En armen is namelijk hetzelfde, want armen zijn niet de armen die geen centjes hebben, maar het zijn de armen van geest. En armen van geest zijn niet zwakzinnigen of zoiets, maar armen van geest, ja, weet je wel, zalig zijn de armen van geest. En zegt men, dan komen de zwakzinnigen ook in de hemel, moet er niet aan denken, nou goed, laat maar zitten. He? We hebben er hier al zoveel, nou goed, doe maar. He? Nou, armen van geest wil zeggen dat men arm is aan leven. En dat zijn we allemaal. Maar er komt nog meer bij. Armen van geest kan ook betekenen dat men arm is aan eigen gedachten, aan eigen woord enzovoorts. Armen van geest wil ook zeggen dat men het zelf niet weet. Iemand die onwetend is, die zelf niet weet, geen kennis heeft, is arm van geest. Vul voor geest dan maar in kennis. Kan heel goed. Armen van geest zijn dus degenen die zelf niet te veel in te brengen hebben. Daarom zijn ze zachtmoedig, omdat gemoed en geest zijn synoniem. En als ze een hard gemoed hebben, zijn ze rijk van geest. Dan hebben ze zelf wat in te brengen. Maar degenen die zachtmoedig zijn, hebben een ontvankelijk, zacht is namelijk ontvankelijk, hebben een ontvankelijke geest, dat wil zeggen, ze zijn bereid te luisteren naar iemand anders die wat in te brengen heeft. En dat wil zeggen, ze zijn bereid te luisteren naar het evangelie, dat is anders, naar die blijde boodschap die gepredikt wordt. Een blijde boodschap wordt dus gepredikt aan de zachtmoedigen. Je kunt het nog anders doen, je kunt voor zachtmoedig invullen hart, met een T wel te verstaan, het hart. Gemoed is hart en een zacht gemoed wil zeggen een hart waarin geschreven kan worden. En wat moet er geschreven worden in dat zachte gemoed, in het zachte hart? Het nieuwe verbond. En noemen ze een ander woord voor het nieuwe verbond? Bij de boodschap. Bij de boodschap. Dan zijn we rond. Ja, het is dus een kwestie van synoniemen invullen, hè? Ik zal een nieuw verbond met hen sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik zal mijn wet schrijven in vlezen tafelen. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen. Stenen tafelen zijn een beeld van het stenen, namelijk het steenharde, het keiharde hart van de ongelovige mens. En meer speciaal van Israël. Een vlezen tafelen wil zeggen, zo moeten ze zijn. Ze moeten zacht zijn, moeten ontvankelijk zijn. Dat heet zachtmoedig, maar het heet ook arm van geest. Het is precies hetzelfde. Dus heeft mij gezonden om de armen, van geest, maar dat staat er alleen niet bij, maar om de armen het evangelie te verkondigen. Maar het is een boodschap, het is dus woord, en daarmee ook kennis en wijsheid, die komt bij de armen, bij degene namen die daaraan gebrek hebben. Dus die gedachte dat arm wil zeggen arm aan materiële bezittingen, dat is natuurlijk dwaasheid. Dat hoeft het niet te zijn, dat is het ook meestal niet. Alleen onze verwrongen, moderne gedachten is dat zo. Nou, om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Een gebroken van hart wil ook zeggen dat die harten zwak zijn. Net als de term zacht gemoed en arm van geest. En dan heeft mij gezonden om de gevangenen te prediken loslating. En om de blinden het gezicht, nou ja, te prediken. Maar niet alleen prediken, bij waar het woord komt, komt het werk ook, hè. Dus om de blinden het gezicht te geven, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Verslagenen zijn dan krijgsgevangenen eigenlijk, hè. En in de strijd gevangen genomen. Maar ze ontvangen de vrijheid terug. Kortom, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als zij het boek toegedaan, en daar gaat het nou net even om, want op die voorgaande dingen kom ik nog wel terug, maar dan aan de hand van Jesaja. Maar waar het nou om gaat is dat hier in vers 20 het boek toegedaan wordt. Als hij het boek toegedaan had, en moest kijken wat er dan allemaal verder staat, dan kun je zien dat ik het niet bedenk. Er staat, als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, hoezo dienaar wedergegeven? Kijk, waarom dat allemaal staat, nu, wat hij nu volgt, is gewoon omdat daarmee het verhaal vertraagt. Er gebeurt namelijk nu niks, een poosje. Hij doet het boek dicht. Hoezo? Ja, dat zal wel, dat hij het boek dicht gedaan heeft toen hij klaar was. Maar misschien ligt het nou nog wel open anders, dat maakt ons toch niet uit. Maar als hij het boek toegedaan had en aan de dienaar wedergegeven had, ging hij weer zitten, staat er. En dat is helemaal vertragend, hè? Je ziet dat gebeuren. Iedereen kijkt ernaar, wij nu ook, hè. Hij doet het boek dicht, geeft het terug, gaat zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. Jawel. En hij begon tot hen te zeggen. We zouden wel gedacht hebben, wat kijken ze naar me? Niet omkijken, maar. Wat kijken ze naar me? Hij begon tot hen te zeggen, terwijl het doodstil was en men de speld kon horen vallen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En daar hebben we weer zo'n fraaie uitspraak alweer. Die zegt, heden is deze schrift vervuld. Dat staat er nogal eens. En elke keer als het gebeurt, dat weten we langzamerhand, zit daar een dubbele bodem in. Hè? Dat wil zeggen, het is wel vervuld en toch ook niet. En dat maakt het er niet eenvoudiger op, in dit geval ook niet. Maar hoe dan ook, de Heer zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Waarna hij een merkwaardige boodschap doorgeeft, waarvan het verband met Jesaja bepaald niet meteen duidelijk is. Namelijk, in de eerste plaats staat er dat ze beginnen te mompelen onder elkaar. Het is net een jodenkerk hier, deze synagoge. Het is net een jodenkerk, nou goed. Ze gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Nou goed, en toen zei hij, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Waar kwamen de profeten vandaan? Dat is Israël, altijd. Profeten waren altijd Israëlieten. Sinds er een Israël was, waren de profeten altijd uit Israël. En als er dus staat, geen profeet was aangenaam in zijn eigen vaderland, dan is dat vaderland altijd gewoon Israël. Dat is niet in het algemeen zo. Een profeet uit Duitsland, je hoeft hem niet onaangenaam te zijn in Duitsland. Nou komt er geen profeet uit Duitsland. Hoewel, er was een, nou ja, daar hebben we het gisteren over gehad. Hoe heette die man dan toch? Nou goed, het was toch een valse, dat maakt niet uit. Maar geen profeet was aangenaam in zijn vaderland, in Israël zelf dus. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarafat, bij Sidon, Sarepta Sidonis, tot een vrouw weduwe. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan de Aman de Syriër. En toen werden ze allemaal boos, want ze hadden net eerst gezegd dat er zo'n aangename woorden uit zijn mond kwamen. Maar toen werden ze boos, vers 28, ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. En ik kom af te Capernaum, stad van Galilea, leerden op de sabbatdagen enzovoorts. Het verhaal is dan dat de Heer hier spreekt over het verschijnsel dat de profeten gezonden werden naar diegenen die buiten Israël geloofden in de God van Israël. En daarbij tegelijkertijd dat er in Israël geen waardering was voor de profeten des Heren en dus ook niet voor de Heer zelf. En dat die profeten in plaats daarvan wel waardering vonden, en de Heer zelf vond dat dus ook, in het buitenland. Oftewel, die hele bediening van de profeten vond plaats in het buitenland. Nou, moet ik meteen toegeven dat dit redelijk uitzonderlijke situaties waren. Maar niettemin zijn ze heel opmerkelijk. En wanneer ze hier zo samen genoemd worden, vooral deze twee, van de weduwe van Sarfat en Naaman de Syriër, dan wekt dat vanzelfsprekend irritatie. Want daarmee wordt aangetoond dat er ooit een situatie geweest is, op zijn minst in Israël, waarbij de Israël zelf ongelovig was, maar waarbij de zegeningen die Israël beloofd waren, gingen naar heidenen. En ook inderdaad niet heidenen in Israël, maar heidenen buiten Israël. Het ging dus aan Israël voorbij. En dat niet alleen tot zegen van de heidenen, maar tot schade en schande, bedoel ik eigenlijk, van Israël zelf. Nou, daar worden ze zo boos over, want hoewel het dan toch Bijbelse waarheid is, beliefden ze die waarheid niet. En men probeert hem te doden. Toch is het een overeenstemming met de profeten die zeggen dat Israël weliswaar in de toekomst tot bekering zou komen. Ik praat vanuit het verleden nu, hè. Israël zou in de toekomst tot bekering komen, maar dan niet in het land, maar buiten het land. Dat staat er nou eenmaal, en al zo ver terug als Deuteronomium 30, noem ik altijd maar voor het gemak. Deuteronomium 30. Gij zult u bekeren tot de Heer, te midden van de heidenen waarin de Heer u verdreven heeft. En dan zal de Heer u vergaderen uit die heidenen en u zetten, u brengen in het land enzovoorts. Er staat heel uitdrukkelijk dat als Israël als volk tot bekering komt, dat het zal zijn in het buitenland en niet in Kanaan. De meest eenvoudige reden daarvoor is deze, dat een ongelovig volk ook inderdaad niet in Kanaan thuis hoort. En in de praktijk gebeurt het gewoonlijk niet dat het ongelovige volk in het land bereikt wordt met het evangelie, maar gewoonlijk gebeurt het zo dat een ongelovig volk uit het land verdreven wordt, waarna het in het buitenland bereikt wordt met het evangelie. Dat was Deuteronomium 30. Waar is niet de enige plaats, hoor, er zijn er meer. Maar Deuteronomium 30 is natuurlijk al heel ver terug in de Bijbel, omdat het bij Mozes is, in plaats van bij de latere profeten. En het staat er ook verbazend duidelijk in Deuteronomium 30 vers 1. Het voorgaande vers, 29 vers 29, spreekt over de verborgene dingen. Die zijn van toepassing op onze dagen uiteraard. Heden is dat schriftwoord in onze oren vervuld. Maar goed, dat even terzijde. Dan 30 vers 1. Voorts, dat wil zeggen daarna. Al voortgaande betekent dat. Dus dat daarna zal het geschieden. Wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Dan moet je een zacht hart, een zacht gemoed hebben. Een arm van geest zijn. Wat voor Israël bijna onvoorstelbaar is. Zo zult gij het weder ter harte nemen, want met het hart gelooft men. Maar er staat een paar versen verder. Zo zult gij het weder ter harte nemen, te midden van, oftewel onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw gans hart en met uw ganse ziel. En dan vers 3, de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen en hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Dan staat er dus nog een keer. Nou, als dat niet duidelijk is. En dan vers 4. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. En gij zult het erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen. 1 wordt tot 1000 en zo. Hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. Maar het is dus een bekering in het buitenland. En we weten hoe het zal gaan, ook in de toekomst. Want dat betekent inderdaad dat eigenlijk alle leven, laat ik het maar duidelijk genoeg zeggen, dat alle leven uit Kanaan, uit het beloofde land, verwijderd zal worden. Wat ook netjes gezegd is, hè, zal eruit verwijderd worden, waarna slechts een gelovige Israël terugverzameld wordt uit de volkeren. Het zal verzameld worden via de woestijn, via Petra, want daar zal het vergaderd worden en daarna zal het vandaar geleid worden naar het beloofde land. Dat staat trouwens ook in Deuteronomium 30, want daar staat, hij zal u verzamelen, bijeenzetten en daarna dus u brengen naar het land. En ik geloof dus inderdaad dat men vergaderd wordt, verzameld wordt op het verzamelpunt, in Petra namelijk, en vandaar zal men gebracht worden naar het beloofde land. Langs de koninklijke weg, want er loopt een koninklijke weg van Petra naar Jeruzalem. Volgens, was het nummerie, geloof ik, hè? Nummerie, ja. Maar goed, dat is allemaal toekomst. Maar wat hier in Lucas 4 gezegd wordt, is inderdaad dat er een tijd zou zijn, want dat is de strekking van de prediking natuurlijk, dat in Israël geen geloof gevonden wordt en dat de zegeningen van Israël naar de heidenen zouden gaan. Of althans naar een Israël in de verstrooiing. Maar in de praktijk betekent dat naar de heidenen. Want een verstrooid Israël is gewoon een heidensvolk. Dus verstrooid onder de heidenen wordt tot de heidenen gerekend. Het is dan namelijk Lo-Ami. En Lo-Ami is hetzelfde als heidenen. Maar het aardige van het verhaal zit er natuurlijk in dat de Heer leest uit Jesaja 61 en dan aan het eind van vers 19 hier in Lucas 4 doet hij het boek dicht. Dat is opmerkelijk, dat valt hier weliswaar niet op. Wat hier opvalt is dat er zo'n heel vers van vertraging tussen staat. Namelijk hij deed het boek toe, gaf het de dienaar weder, hij ging zitten en iedereen keek naar hem. Er stond ineens de hele zaak stil. Het lijkt me niet dat het zo de bedoeling was. Maar dat is zo, omdat de Heer ophoudt met lezen, in ieder geval midden in een zin. Dat kun je hier niet zien in Lucas, maar in Jesaja 61 natuurlijk wel. Midden in een zin. En dat hij daar gaat zitten, geeft het boek terug, het wordt als het ware weer weggebracht, het gaat dicht. Dat wil zeggen, er wordt nou niks meer gezegd. Het is afgelopen, het woord God wordt toegesloten en de Heer gaat zitten. Nou, waar komt dat nog meer voor? Even kijken waar het nog meer voor komt. Er komt voor in Openbaring 22 vers 18, bijvoorbeeld hoor. Openbaring 22 vers 18. Want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in het boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in die boek geschreven is. En die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. En dan, ja, kom Heer Jezus. Kortom, het boek wordt toegesloten. Dit was het dan. Einde van het verhaal. En de Heer ging zitten en voert ten hemel enzovoorts.
Het boek, ja. Maar alleen de openbaringen bedoeld.
Nee, dat geloof ik niet, nee.
De hele Bijbel?
Ik denk de hele Bijbel, ja.
Ja, Eva die voegde al toe aan het woord.
Ja, dat is altijd gebeurd, hè.
Ja, nee, maar die heeft iets meer gezegd wat God niet gezegd.
Ja, dat is waar, dat is waar. Zo gaat het altijd. Ja. Zo gaat het altijd. Maar de gedachte die ik naar voren wil brengen is deze, dat God opgehouden heeft te spreken. Al wat er gezegd moest worden is gezegd. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Nou citeer ik uit Hebreeën 1, de eerste verse. En daarna Hebreeën 2, de eerste verse, zeggen dat we ons daaraan hebben te houden. Punt uit. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Schuingeschreven woorden doorstrepen daar in die verse. Hebreeën 2, de eerste verse. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet doorvloeien enzovoorts. Maar dat betekent dat er een eind is gekomen aan Gods openbaring. Al wat er geopenbaard moest worden is gebeurd. En sindsdien is de Heer gezeten. Hij zit neder in zijn vaderland, jawel. In de hemel bedoel ik dus in dit geval. Hij is gezeten en van daaruit spreekt hij eventueel nog tot ons, maar dan nooit met wat nieuws. In ieder geval altijd met dat wat dan gezegd is. Heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. En daar stopt de geschiedenis voorlopig. Alleen, het moment waarop dat hier in Lucas 4 gebeurt, is halverwege de zin. Dat veronderstelt dat het toch niet het einde van het verhaal is. Niet het einde van de geschiedenis bedoel ik nu eigenlijk. Want er komt nog meer. Maar voorlopig niet. Dat wil zeggen, voorlopig is dit het einde van die geschiedenis. En het vervolg bestaat wel, maar dat komt voorlopig niet. Dus, lees de Heer in Jesaja 61 een gedeelte. Stop dan. En zegt, heden is dit schriftwoord in die oren vervuld. Maar het andere gedeelte is heden nog niet vervuld. Wat er verder volgt, komt pas in de toekomst. Eigenlijk is het iets ingewikkelder. Want het is natuurlijk toch zo dat ook het deel wat heden vervuld is, zoals de Heer het zegt, datzelfde deel wordt in de toekomst net zo goed als nog vervuld. Maar dat is het principe van al die schriftplaatsen waar staat, dit is de vervulling van wat de profeet gesproken heeft. Elke keer als dat er staat, wil het zeggen dat dat weliswaar zo is, maar dat diezelfde profetie alsnog een vervulling zullen hebben in de toekomst. Een moeilijk principe om het uit te leggen, maar het is makkelijk om het te illustreren, omdat het talloze malen voorkomt. Maar goed, daarover hebben we het in de toekomst wel eens wel meer.
De Heer Jezus gebruikte er ook eigenlijk nog iets meer gelezen worden toen Johannes de Doper in
deze enzovoorts. Hetgeen nauwelijks een antwoord te noemen is. Want dan blijft nog de vraag, is hij het nou wel of niet? En het antwoord is, ja en nee. Hij is wel degene die komen zou, maar hij kon nog niet doen wat hij doen zou. Of, nog anders gezegd, hij is het wel, of hij is het niet, maar hij zou het zijn, zo kun je het ook zeggen. Er zijn een heleboel manieren om het te zeggen, dat leidt allemaal tot verwarring, vooral als je die antwoorden naast elkaar zet. Maar het punt is dat Jezus is niet degene die komen zou, Christus is dat. Is Jezus dan niet de Christus? Ja, inmiddels wel, maar toen nog niet. Ja, ja. En dus vind je bij Johannes, zowel als bij de Heer Jezus, altijd de vraag naar wie is hij eigenlijk? Hoe past hij in de profetie? Nou, dat is inderdaad een gecompliceerde zaak. Ja. En die identiteit van Jezus en Johannes wordt ook steeds met elkaar verwisseld. Hè? Is hij nou wel of niet de Messias? Dat is heel moeilijk. En van Jezus zeiden sommigen ook, hij is Johannes de Doper. Die waren slecht op de hoogte dan. Maar het zou gekund hebben. Op een of andere manier is het ook zo. Maar het vraagt wat meer uitleg. Maar het punt is dat de Heer Jezus weliswaar letterlijk de blinden de ogen opende. En dus was hij degene die aangekondigd was. Maar toch gaat het niet om het openen van de ogen van de blinden, hoewel dat in het Oude Testament wel staat. Maar het gaat erom dat degenen die geestelijk blind waren, dat hen de ogen zouden geopend worden. Kortom, dat verharden en ongelovigen tot geloof zouden komen. Dat is uiteindelijk de gedachte. En in wezen gebeurt dat met wat Israël betreft pas in de toekomst. Maar aan de andere kant, wat de gelovigen betreft, gebeurt het in het ook in het heden. En dat is de aardigheid van die uitspraak. Heden is deze schrift in die oren vervuld. Neemt niet weg dat die in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Maar toch in het heden gebeurt het ook al. Sommige dingen van die profetie namelijk hebben inderdaad die dubbele toepassing, heel duidelijk dubbele toepassing. Maar dat is het oude verhaal. Namelijk, normaal gesproken zijn ze van toepassing op Israël bij de wederkomst van Christus, of bij wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar daarnaast hebben ze net zo goed een toepassing op zijn eerste komst en wat daarop volgde, namelijk de roeping van de gemeente. Nou, zo is het nou eenmaal. Het maakt het er niet eenvoudiger op, maar het is zo'n algemeen principe dat het toch niet zo moeilijk is om het te leren. Maar laat ik maar teruggaan naar Jesaja 61. De eerste vers levert aanvankelijk niet de minste problemen op. De geest des Heeren is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Zalfolie is dus een beeld van de geest des Heeren. Niet alleen hier, maar helemaal in de Bijbel. De gezalfde, de Messias, de Christus, is dus degene die leven heeft ontvangen. En uiteindelijk is dat dus degene die opstond uit de dood. En die wordt gezonden om een blijde boodschap te brengen. Een moet je doorstrepen, er is er namelijk maar één. En een wekt in het Nederlands ten onrechte de indruk dat er meerdere zijn. Om blijde boodschap te brengen, dat staat gewoon om te evangeliseren. Nou, als het Grieks zou zijn tenminste. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, dat is de blijde boodschap uit hoofdstuk 40, dat is dus die van de vrede. Vrede die gepredikt zal worden, het goede, of heil, of vrede. Allemaal begrippen in verband met het nieuwe verbond. En bedenk dan nog eens, dat blijde boodschap is evangelie, maar het is hetzelfde als het nieuwe verbond. De prediking van het nieuwe verbond is namelijk de prediking van de blijde boodschap. En dat valt het meest op in Romeinen 1 vers 1. Paulus, dienst naar van God, afgezonden tot het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Maar wat was er beloofd? Het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is de vervulling van alle oud-testamentische beloften. En het evangelie is dus eigenlijk hetzelfde als het nieuwe verbond. En iets nauwkeuriger, het is de prediking van het nieuwe verbond. Maar ik zou niet weten wat voor verschil dat maakt in de praktijk. Nou goed. Dus om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. En ik zei al, gebrokenen van harte heeft toch echt ook de betekenis van dat het hart zacht is. Heeft dus ook de betekenis van zachtmoedig. Een zacht gemoed is een zacht inwendige, een kwetsbaar inwendige, eventueel ook. En een gebrokenen van harte heeft die betekenis ook. In die harten zou geschreven moeten worden, daardoor worden ze geheeld. En het spreekt dus gewoon over geloof. Want met het hart gelooft men. Dat is Paulus' commentaar op Deuteronomium 30, waarin we ze juist lazen trouwens. Maar goed, er staat er, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, daar hebben we het ook al eens over gehad. Vooral in verband met handelingen, want daar vinden we bij gelegenheid dat de gevangenis open gaat voor Petrus of zo, later ook voor Paulus. Maar dat is niet het belangrijkste, de Heer had ook wel kunnen zorgen dat ze er helemaal niet in kwamen. Maar hij liet ze er eerst ingaan en daarna liet hij ze er weer uitgaan. Wat erg omslachtig is, maar dat gebeurt uiteraard omdat de bevrijding uit de gevangenis een uitbeelding is van de bevrijding uit het diensthuis, namelijk uit de wet, uit de slavernij van de wet. En eventueel ook, maar dat is nog iets breder, uit de slavernij van de zonden. Hetgeen het beste geïllustreerd wordt in Johannes, waar de Heer zegt tot de gelovigen, als je mij volgt zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En toen zeiden zij, we hoeven niet vrij te worden, want we hebben nooit iemand gediend. Toen zei de Heer, en ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Met andere woorden, jullie zijn helemaal niet vrij, jullie zijn slaven van de zonde. En daarmee ook van de wet, want dat is hetzelfde.
Maar Paulus die moest ook in de gevangenis, want hij had een geestelijk kind verwekt. Zeg ik dat goed?
Nou, dat weet ik niet.
In Filemon, daar staat dat ook niet van, hè? Ja.
Ja, die gevangenis, ja. Ja, nee, ik dacht aan.
Ja, dat je kind verwekt aan door het evangelie.
Ja, ja. 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 Ja, dat was de gevangenis in Rome. Maar dat is je ook uit bevrijd, maar dat is minder algemeen aanvaard. Ik geloof dat namelijk, maar ik schijn zo ongeveer de enige te zijn. Maar ik dacht aan de gevangenis van Filippi. Bij de bekende stokbewaarder. De hele gevangenis stortte in. Leuk is dat. Dat vind ik toch zo leuk. Huh? De hele gevangenis stortte in en Paulus komt er gewoon uit wandelen. En die was er nog steeds. Hè? Ja, maar het instorten van de gevangenis is inderdaad heel in de breedte een instorten van de wereld zelf. Want het is een gevangenis, een huis, een baaiers. Nou ja, een beet. Een huis. En wat smaller is het ophouden van de macht van de zonde, waarin de mens gevangen is. En nog wat smaller is het ophouden van de macht van de wet. Maar bij nader inzien is het allemaal hetzelfde. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat veronderstelt toch dat heerschappij van de zonde en heerschappij van de wet in feite identiek is. En het is uit die slavernij dat men bevrijd zou moeten worden. Het is een slavernij namelijk van het oprichten van eigen gerechtigheid. En dat kan niet. Weet je wel, tegelstenen bakken met weet ik hoeveel stro erin, houthooi en stro, stoppelen en dat soort dingen meer. Dat was de slavernij in Egypte dan weer. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. De gevangenen zou vrijheid uitgeroepen worden en uitroepen uit Jesaja 61 vers 1, maar ook in vers 2. Het uitroepen wil zeggen dat het een officiële aankondiging is, hè? En dat is de officiële aankondiging van het nieuwe verbond, uiteraard. En let dan op dat er staat te verbinden de gebrokenen. Dat heeft iets met een verbond te maken. En met binden. En de gevangene vrijheid uit te roepen heeft te maken met ontbinden. Later worden deze dingen kennelijk toegepast op Petrus. Die zou binden en ontbinden. Heel officieel, als het ook met uitroepen dan te maken. Namelijk het ontbinden van het oude verbond en het binden van het nieuwe verbond. Niet dat hij dat zelf deed, maar wat hij wel deed is de prediking daarvan. En daar slaat het uiteraard op. Hè? Het uitroepen daarvan namelijk. Petrus werd gegeven de sleutels van het koninkrijk. Nou, die kreeg hij van de Heer. De Heer opende het koninkrijk, zo was het natuurlijk. Daarna kreeg Petrus ze mee in de praktijk, opdat hij inderdaad als eerste dat nieuwe verbond en dus het koninkrijk ook zou prediken. Rechtstreeks, althans zou prediken dat het aangebroken was, en daar gaat het om. En dus zou hij binden en ontbinden, staat er dan in Matthäus 16 en Matthäus 18. Maar hij gaat het hier ook over. Om te verbinden de gebrokenen van harte onder gevangenen, te ontbinden, vrijheid uit te roepen. Namelijk de gebondenen, toch dus het woord binden weer, hè, en de gebondenen opening der gevangenis, zodat ze ontbonden werden. En eigenlijk zouden we van hieruit ook met gemak naar Matthäus 16 kunnen overstappen, waar de Heer tot Petrus zegt: op deze Petra zou ik mijn gemeente bouwen. En over Petra heb ik het er straks al gehad. Want ik zei, bij de wederkomst van Christus en bij de bekering van Israël onder de heidenen, zal Israël uit de heidenen verzameld worden in Petra en vandaag gebracht worden naar het beloofde land. Dus dat is in overeenstemming met wat de Heer tot Petrus zei. Al was dan ook weer een wat geheimzinnige uitspraak. Maar daarna zei de Heer tot Petrus: al wat gij binden zult, ik weet de volgorde niet precies, maar dat kunt u zelf nakijken, dat maakt namelijk niks uit. Al wat gij binden zult op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Waarna men die verse weliswaar op een heel vreemde manier heeft toegepast in de loop der kerkgeschiedenis, maar daar hebben we het nou niet over. Want de gewone betekenis daarvan is natuurlijk dat Petrus het oude verbond zou ontbinden op aarde, maar daarmee ook in de hemel, dat maakt niks uit. En hij zou het nieuwe bindend verklaren, of zullen we zeggen dat hij dat zou uitroepen. Of het evangelie zou prediken. Ik gebruik dan de woorden dus uit Jesaja 61 vers 1. Om uit te roepen dat het nieuwe verbond inderdaad bindend is. Of gebonden is. En niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Waarna wij altijd de oude vraag hebben. Dan komt u hoor, want u laat daar toch even wat langer mee, dus we kunnen wel grote stappen nemen, hè. Waarna wij altijd de vraag tegenkomen van. En toen Petrus op de Pinksterdag zei: dit is wat Joël gesproken heeft. Wist Petrus toen al waar hij het over had? Was dat toen ook zo? Of was het niet zo? Want als je Joël leest, gaat het toch over de wederkomst van Christus en de oprichting van het koninkrijk, de bekering van Israël en het terugverzamelen van Israël, de oprichting van het Messiaanse Rijk en al dat soort dingen meer. Zou Petrus dat echt gedacht hebben? Is dat ook gebeurd? Was het zoals Petrus zei, dit is wat Joël gezegd heeft? Of is achteraf gebleken dat het dat toch niet was? Want sommigen zeggen dat het dat niet was. Hoewel Petrus zegt, is het wel. Nou, de clue van het verhaal zit me gewoon hierin, dat Petrus niet zei dat dit de openbaring was van het koninkrijk, of de verberging van het koninkrijk, of wat dan ook. Hij zei gewoon, het is wat Joël gezegd heeft, maar de vraag is gewoon, wat heeft Joël gezegd? Ik ken een titel van een Engels artikel of een boek, dat weet ik niet, dat heet This is that, want dat is de uitdrukking van die Petrus gebruikt. Dit is wat Joël gezegd heeft. This is that. En dan puntje, puntje, puntje. But what is that? Wat is het dan wat Joël gezegd heeft? Waar had Joël het dan over eigenlijk? Want het gaat er niet zozeer om of Petrus wist wat het over gaat. Maar waar had Joël het dan over? Wist Joël eigenlijk wel? Is Joël wel duidelijk wat daar gesproken wordt? En het antwoord is dat waar Joël over sprak, was over het aanbreken van het nieuwe verbond en anders niks. Letterlijk toegepast op Israël en overdrachtelijk toegepast op de gemeente. Dat is met alle profetieën zo. Ze spreken letterlijk over Israël en spreken overdrachtelijk over de roeping van de gemeente. Ze spreken letterlijk over de openbaring van het koninkrijk en overdrachtelijk of geestelijk spreken ze over de verberging van het koninkrijk. De openbaring van het koninkrijk is een aardse zaak, de verberging van het koninkrijk is een hemelse zaak. En tot Petrus wordt gezegd, alles wat je op aarde zult bindend verklaren is in de hemel gebonden. En of Petrus nou wist of hij met een aardse zaak of met een hemelse zaak bezig is, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet wel, hij dacht dat het een aardse zaak was natuurlijk. Maar dat maakte niet uit, tot hem was al gezegd dat die aardse zaak tegelijkertijd een hemelse zaak zou zijn. Dat wil zeggen, hij moet gedacht hebben aan de aardse dingen, dat kan wel wezen, maar de Heer zelf heeft gedacht aan de hemelse dingen. En hij predikte op aarde een koninkrijk, maar tegelijkertijd werd dus een hemels koninkrijk gepredikt. En het verschil wordt in de prediking zelf namelijk helemaal niet gemaakt, in handelingen ook niet. Daarom kunnen er ook zoveel misverstanden over blijven bestaan. Maar dat komt omdat het verschil tussen een geopenbaard en een verborgen koninkrijk daar niet gemaakt wordt. Nou, dat is het hele verhaal van die uitspraak van Petrus. Dan gaan we met die uitspraak over Petrus terug naar Jesaja 61 en vragen ons af, waarover spreken deze versen hier? Over de eerste komst van Christus of over zijn wederkomst? Dat is hetzelfde verhaal dus, hè? Gaat het over aardse dingen of gaat het over hemelse dingen? En het antwoord is, tot op het punt waarop de Heer het voor was, maakt het in elk geval niks uit. Daarmee is de vraag niet beantwoord, daarmee zijn we van de vraag af. Het hoeft niet meer gesteld te worden. Het maakt namelijk geen verschil. Want dat is ook een manier om een vraag te beantwoorden. Laten zien dat die niet aan de orde is. Want de Geest des Heeren heeft mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, wanneer is dat gebeurd? Nou, uiteindelijk bij de opstanding van Christus. Hoewel het zelfs op zijn geboorte wordt toegepast bij gelegenheid. En de Heer zelf doet dat natuurlijk ook, hè? Dan heeft hij leven ontvangen bij zijn geboorte. Kan ook. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het om zijn opstanding. Dat is al gebeurd. In elk geval is het gebeurd. Om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Dat is gebeurd. Heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Is gebeurd. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Is gebeurd. In elk geval vrijheid uit de gevangenis van de zonde. En van de wet. En zelfs van de dood. Maar als je zegt, gaat mij te ver, je kunt toch niet alles vergeestelijken, dan moet je moet het toch gewoon letterlijk nemen, zeg ik, oké. Dit is ook letterlijk gebeurd namelijk. Blijde boodschap brengen kan ik niet overdrachtelijk nemen, dat maakt niks geen verschil. De verbindende gebrokenen van harte maakt ook geen verschil, kun je alleen maar letterlijk nemen. Dat is namelijk al een overdrachtelijke uitdrukking, sowieso. En, het openen van de gevangenis, van de gevangenissen, wel, dat is letterlijk gebeurd. Ja, niet van alle gevangenissen, maar dat staat er toch ook niet.
Die van Petrus, die staat in gevangenis, en hij is toch uit de gevangenis gekomen door het gebed van de gemeente. En die geen week voor hem gebeden.
Nou, dat staat er dus niet. Nee, dat is nou precies de verkeerde conclusie. Dat is nou, ja, dat is jammer hoor, maar zo gaat het altijd, hè. Er staat inderdaad dat Petrus in de gevangenis zat en er werd voor hem gebeden. Er staat er in de gemeente bad. En hij werd uit de gevangenis bevrijd, dat staat er ook. Maar dat hij bevrijd werd alleen omdat die gemeente voor hem bad, dat staat er niet. Bovendien heb ik dan een andere vraag. Dit was namelijk de tweede keer dat hij uit de gevangenis kwam. Hoe was het dan de eerste keer? Want er staat er niet bij dat de gemeente voor hem bad.
Ik zie het gewoon alleen hoe het gebed van de vader vermag. Dat is ook een bemoediging van mijzelf, vind ik dat.
Jawel, maar dat staat daar niet. Maar dat staat daar niet. Dat staat daar niet. Wat het uitdrukt namelijk, in die kwestie dat Petrus uit de gevangenis komt, is dat Petrus en de gemeente met elkaar verbonden zijn. In dat gebed wordt de verbondenheid tussen Petrus en die gemeente uitgedrukt. En dat staat daar omdat Petrus eigenlijk de gemeente is. Namelijk typologisch. Petrus is namelijk uitbeelding van het gelovige overblijfsel uit Israël. Wat in de gevangenis is, onder de wet namelijk. Maar hij wordt daaruit bevrijd. Dat wil zeggen, de ketenen vallen hem af. Hij kon er ook niks aan doen. Die gevangenis bestond ineens niet meer. Het oude verbond viel van hem af. En ik kwam onder het nieuwe verbond terecht. Dat leek wat vreemd. Rodé wou hem niet eens open doen, of vergat hem zelfs open te doen. We vonden het zo eigenaardig. Maar het gelovige overblijfsel uit Israël, uit de Joden, uit Juda, Joodse christenen bedoel ik maar, horen inderdaad echt bij de gemeente. En het wordt uitgedrukt doordat de gemeente voor deze Petrus bad. En uit het feit dat uiteindelijk toch voor hem de deur open gedaan werd. En dat hij binnenging enzovoorts. Daarna verdween hij, maar dat is de geschiedenis. De rest van de geschiedenis van het verhaal. Maar inderdaad, de gevangenis ging open. Maar nogmaals, dat gebeurde eerder ook al. Want eerder zat hij ook al gevangen samen met Johannes. En daar werd hij gewoon ook uit vrijgelaten. Daar lezen we helemaal niks over het gebed. Dus om te zeggen dat hij vrijgelaten werd op grond van het gebed, of door de kracht van het gebed van die gemeente, dat kun je wel denken, maar dat staat er niet. En daarom doe ik er ook verder geen uitspraak over. Je kunt het wel denken, maar het staat er niet zo. En dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag, dat staat er wel, maar niet daar. Alsof je het nou daarop toe moet passen.
Dat ze maar schrikte de dichtdeervorm. En toen zag ik daar eigenlijk dan weer in dat ze zo weinig vertrouwen dan in het gebed hadden.
Ja.
Als je dan bidt, dan moet je vertrouwen.
Ja, dat is, ja, ik ken die preek ook, die heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ik heb een boel preken gehoord van mijn leven, dus die ken ik ook, ja. Ja, maar er zit heel wat anders achter. Het gaat om de typologische betekenis van die geschiedenis, uiteraard. Hè? Maar goed. Gevangenissen werden in elk geval geopend. Daar gaat het om. Het is ook letterlijk gebeurd. Maar hetzelfde geldt voor al die andere dingen. Dat blinden de ogen geopend worden, dat is letterlijk gebeurd. Maar ik vind het heel fijn voor die blinden, maar daar ging het niet om. En die blinden aan wie het gebeurde, die hebben mazzel gehad, denk ik altijd maar. Ik zal ook maar een beetje Jiddisch woord gebruiken dan. Die hebben mazzel gehad. Dat gebeurde, want daar ging het niet om. En als blinden zouden ze ook wel het leven doorgekomen zijn. En de meeste blinden zijn niet genezen geworden. Hoewel ik het best mogelijk acht dat in die tijd alle gelovige blinden, er kunnen er nooit veel geweest zijn natuurlijk. Er waren weinig gelovigen en de meerderheid van het volk was heus niet blind. Naar het vlees. Dus het betekent dus dat er niet zoveel waren. Maar het kan best zijn dat alle blinde gelovigen ook inderdaad genezen zijn. Dacht ik wel waarschijnlijk, maar het staat nergens hoor. Ik denk het wel. Maar daar ging het niet om. Hoewel ik ook wel vrij zeker weet dat het in de toekomst wel zal gebeuren. Precies zo. Dat alle gelovige blinden genezen zullen worden. De ogen geopend worden in het geopenbaarde koninkrijk. Straks. En dat betekent dat er helemaal geen blinden zijn in die zin, want er zijn alleen maar gelovigen. Dat denk ik wel. Maar nogmaals, daar gaat het niet om. Het gaat om veel belangrijke dingen. Maar er is natuurlijk een direct verband ook tussen deze dingen. Althans, van God uit gezien. Want lichamelijke blindheid is natuurlijk wel degelijk een uitdrukking van geestelijke blindheid. En hoe het tegenwoordig is, daar schijnen de heren medici over van mening te verschillen. Dus het wordt voor mij ook lastig om dan nog een uitspraak te doen. Maar het schijnt dan toch in ieder geval zo te zijn dat blindheid ook in de oudheid in veel gevallen echt rechtstreeks het gevolg was van geestelijke blindheid. Ik hoop niet dat ik het verder hoef uit te leggen, maar zo is het wel. Want de inactiviteit van de zintuigen, dat wil zeggen de verstoring van de zintuigen, zodat ze niet werken, is in veel gevallen een geestelijke kwestie. Wij zijn geneigd dat te verwijzen naar een kwestie van zenuwen en dat soort dingen meer. Maar dat is ook geestelijk, daar gaat het ook om. En vandaar dan ook dat blindheid het gevolg kan zijn, doofheid trouwens ook, gevoelloosheid, dat is tastorganen, dat is ook een van de zintuigen. Daarvan is het ook bekend, dat kan heel goed het resultaat veroorzaakt zijn, niet uit een lichamelijke afwijking. Dat wil zeggen, dat is het bekende verhaal, de dokter kan niks vinden, maar het werkt niet. Volgens de dokter is alles goed, maar het doet het niet. Het werkt niet. Dat is puur een geestelijke kwestie. Dat komt tegenwoordig minder voor dan vroeger. Dat is ook waar. Maar niettemin, in de Bijbel komt het wel voor. Vandaar dan ook het verband dat bestaat tussen die geestelijke dingen en de lichamelijke dingen. En als er aangekondigd wordt dat de blinden de ogen geopend zullen worden, dan gebeurt dat letterlijk. Oké, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is veel meer dat die geestelijke blindheid, die blindheid die een mens van geboorte af al heeft, elk mens is een blind geborene, dat die blindheid doorbroken wordt. Oftewel dat de bedekking wordt weggenomen, dat de schellen van de ogen vallen, oftewel dat het hoedje wordt afgezet, want dat is ook een bedekking. Het is allemaal hetzelfde verhaal. De bedekking wordt weggenomen. Als men komt tot Christus. Het mooiste vind ik altijd, die blinden, ik was niet in Jericho, die riepen, Jezus, gij zonen Davids. Dat betekent toch op zijn minst, Jezus, de Messias. Of in ieder geval, hij zou de Messias zijn. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u. Dat is een term uit Hosea. Ook in verband met de Messias uiteraard. Hè. Ontferm u over ons. Hij deed dat inderdaad en hij genas hen. Opende hun de ogen. Maar het gaat om geestelijk licht. En het gaat dus om een geestelijke gevangenis. Dat is heus een zwaardere gevangenis dan een lichamelijke. Maar de profetie wordt op beide manieren, zowel letterlijk als overdrachtelijk, toegepast. Zodat we ook van die vraag af zijn. Moeten we dat letterlijk nemen of overdrachtelijk? Het antwoord is allebei. Maar dat zal in de toekomst gebeuren, want die gevangenis zal geopend worden. Onder de gevangenis kun je ook nog verstaan, en zou je ook moeten verstaan, eventueel ballingschap. Het verstrooid zijn onder de volken. En die gevangenis zou geopend worden. Oftewel, degenen die gevangen waren, zouden uit die gevangenis uitgeleid worden. Nee, het staat er iets negatiever. Er staat, de gevangenis zou gevankelijk weggevoerd worden. Maar dat is Psalm 68, respectievelijk Efeze 4. Maar de gedachte blijft dat degenen die in ballingschap zijn, uit die ballingschap zullen worden weggevoerd en nu gevangenen worden van Christus. Maar daar zijn ze vrijgelatenen des Heren, is de uitdrukking. Zodat die gevangenis niet alleen is die van zonde en wet, maar ook die van verstrooiing onder de volkeren, die wordt toegepast in de toekomst op Israël, dat verzameld wordt uit de volkeren, dus uit de gevangenis, uit de ballingschap, wordt terugverzameld. Maar het neemt niet weg dat al deze uitspraken ook van toepassing zijn op onze dagen. Het is dus beide waar. Het is van toepassing op de dingen van de wederkomst van Christus. Eerstelijk toegepast op Israël, maar ze zijn net zo goed van toepassing op de dagen van de eerste komst van Christus en wat er verder volgde, namelijk de roeping van de gemeente. En dus, de gevangenen krijgen vrijheid, de gebondenen opening der gevangenis. En dan staat er nog in vers 2. Om uit te roepen, officieel aan te kondigen, te proclameren. Om uit te roepen, het jaar van het welbehagen des Heren. En daar hield de Heer op met lezen. En jaar is niet een vaste tijdsperiode. Jaar staat gewoon voor een bepaalde tijd. Dat geldt voor het woord dag. In de rest van de zin trouwens ook. En hoe lang een jaar duurt of hoe lang een dag duurt, is afhankelijk van het verband waarin het gebruikt wordt. En blijkbaar gaat het hier niet om een jaar op de kalender, maar om een langere tijd. En hetzelfde geldt ook voor dag der wraak onze God. Zo'n dag, jom, dat kan een dag zijn in de zin van een etmaal, maar het hoeft het niet te zijn, het hangt er vanaf in welk verband het gebruikt wordt. En zo is het in het Nederlands trouwens ook. Jaar is geloof ik wel een gewoon kalenderjaar altijd. Maar een dag, ook in de Nederlandse betekenis van het woord, hoeft niet per se een dag van 24 uur te zijn. Want als de nacht komt, dan maakt die dag ook deel uit van diezelfde 24 uur. Dus je kunt een dag hebben van 24 uur, je kunt ook hebben dag en nacht en die zijn dan samen 24 uur. En dag is dan niet hetzelfde als de nacht. Ik bedoel maar, die woorden hebben een zeer beperkte betekenis, afhankelijk van de context. Maar hier betekenen beide woorden, zowel jaar als dag, een zekere periode waarvan de lengte niet gemeten wordt. En of jaar inderdaad wil zeggen een langere periode dan een dag, dat is ook nog maar zeer de vraag. Waarna natuurlijk we vragen waarom dan die woorden gebruikt worden. Nou, het begrip dag heeft echt alleen maar de betekenis van een zekere tijd. Dat is een zeer rekbaar begrip. Daar hoef ik verder niets aan toe te voegen. En waarom het woord jaar gebruikt wordt, daar heb ik wel een idee van. Omdat het woord voor jaar tegelijkertijd betekent dat het dubbel is. Dus je kunt ook lezen om uit te roepen het dubbele welbehagen des Heren. Zouden we dat mogen doen? Ik zou niet weten waarom niet, want in vers 7... wordt over dat dubbele deel gesproken. Bestaat het ook? Dus waarom zou het niet in vers 2 staan? En bovendien stond het al in hoofdstuk 40. Daarom wees ik het er straks al op. Vers 2. Roep haar toe dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Daar gaat het dus ook om een dubbelheid. En dat ligt achter het begrip jaar. Ja, ik weet wel, de technische verklaring is dan, de verklaring van de etymologen. Ja, die jongens die hebben dat, hè. Gaan er regelmatig voor naar de dokter en zo. Maar etymologen, die verklaren dan dat het woord jaar eigenlijk betekent een verdeling. En daarom heeft het de betekenis van twee. Dat is een verdeling, hè? Dat is in tweeën verdeeld. Maar daarom heeft het ook de betekenis van een jaar, namelijk een deel van de tijd. Want het jaar wordt ook verdeeld, of de tijd wordt verdeeld in jaren. Nou, daar kom je er mooi af zo. Maar het is veel nauwkeuriger. Het begrip jaar heeft uitdrukkelijk de betekenis ook van twee. Hetgeen mag blijken uit het eigenaardige verschijnsel dat sinds er een volk Israël bestaat, het jaar ook op twee verschillende manieren gerekend wordt. Men kent namelijk ook twee jaren die elkaar overlappen, twee jaarrekeningen. Het ene jaar begint op de eerste van de eerste maand en het andere jaar begint op de eerste van de zevende maand. Men heeft dus eigenlijk twee nieuwjaarsdagen. Nieuwjaarsdag zelf officieel is de eerste van de zevende maand, wat heel inconsequent is, maar op den duur wen je er wel aan hoor. Nieuwjaarsdag op de eerste van de zevende maand, terwijl officieel in de Bijbel en ook zeker bij de Joden, en volgens de Joodse traditie, zwart op wit, bepaald is dat de jaren, zoals ze gerekend zouden moeten worden, voor de heerschappij van koningen en voor de berekening van de feesten enzovoorts, die jaren beginnen niet op 1-7, maar op 1-1. Oftewel op de eerste Aviv, de eerste Nisan. De eerste van de eerste maand. Maar dat is niet nieuwjaarsdag. Dat scheelt een half jaar. Men kent dus twee jaarrekeningen en die zijn precies een half jaar ten opzichte van elkaar verschoven. Nou, daar heb je die dubbelheid van het jaar. Het was in het begin van het jaar. Ja, welk jaar? En dan bedoelen we niet welk nummer, maar hebben we het over het jaar beginnend op de eerste van de eerste of het jaar beginnend op de eerste van de zevende? Alle jaarrekeningen beginnen bij de eerste van de eerste. Behalve de kalender zelf, want die wordt vervangen op de eerste van de zevende. Gewone jaren beginnen op de eerste van de eerste. Maar de kalender zelf wordt vervangen op de eerste van de zevende. En het sabbatjaar begint ook op de eerste van de zevende, officieel. Gaat gelijk op met de kalender. Maar die nummering van de maanden, en de maanden oorspronkelijk hadden geen namen, maar nummers, de nummering van de maanden, loopt precies een half jaar daarmee mis, omdat daar een andere jaartelling voor geldt. En dat is zo ontstaan, of ontstaan, zoals zo ingesteld bij de uittocht uit Egypte, daar waar Israël geboren werd. Er zit nog van alles achter, waarom dat dan zo is en wat de betekenis ervan is enzovoorts. Maar het doet er nou even niet toe. Het gaat er dus om dat het jaar alle kenmerken van die twee in zich heeft. Nou, dan laat ik het eerst bij, want het verhaal is nog lang niet af, maar de koffie wel. Wij gaan weer naar Jesaja 61, waar wij bezig waren met dat begrip jaar van het welbehagen des Heren. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Kijk, dat hele woord jaar kun je zelfs weglaten, dan mis je nog niks. Namelijk, om uit te roepen het welbehagen des Heren. Hoezo jaar, als het toch geen kalenderjaar is? Maar het staat er wel, maar ik geloof ook dat de betekenis niet is die van jaar, hoewel dat natuurlijk wel voor de hand ligt, omdat daarna gesproken wordt over de dag der wraak onze Gods. Dus dag is een tijdsaanduiding, zal jaar dus ook wel zijn, maar zoals gezegd, het begrip jaar kan ook opgevat worden als twee, of als een dubbelheid, een twee. Want echt, het woord met andere klinkers erin, sheni of shana en zo. Hè. Als het shana is, is het een jaar. En als het sheni is of zoiets, dan is het weer. Dan is het twee, is het dubbel. En als het shin is, dan is het weer een tand. De tand destijds namelijk, leuk hè. In het Hebreeuws komen die dingen bij elkaar. Maar goed, in ieder geval, het gaat om dubbelheid. En dat het zo is, ik heb het u laten zien, dat komt overeen met Jesaja 40. Want op een of andere manier sluit Jesaja 61 aan bij Jesaja 40. Vanwege de blijde boodschap doen horen en dat soort dingen. En daar wordt ook gesproken over dubbelheid en over arbeidsloon enzovoorts. Maar ik heb al laten zien dat verband. En hier in Jesaja 61 zelf wordt vanaf vers 7 gesproken over dubbelheid. Want de gedachte daarbij is, maar het is een verborgen gedachte, de gedachte daarbij is dat een dubbel welbehagen des Heren gedaan zal worden. En als dat zo is, als je dus zou kunnen lezen om uit te roepen het dubbele welbehagen des Heren, als dat zo is, dan komen we dus prompt terecht bij de tegenwoordige bedeling, want dubbelheid is dan de aanduiding van het dubbele deel, de dubbele erfenis, en die is bestemd voor de eerstgeborene, en dat is de gemeente. Ephraim eventueel, maar dat laat ik nou allemaal buiten beschouwing, hè? Maar inderdaad, het dubbele deel. Kijk, dan zal ik eens wat anders vertellen. Het eigenaardige is namelijk dat als gesproken wordt over het geopenbaarde koninkrijk, de normale erfenis van Israël, dan wordt er gesproken over 1000 jaren. En de 1000 werden hier ook al genoemd in vers 22 van het voorgaande hoofdstuk. De kleinste zal tot 1000 worden. Het geopenbaarde koninkrijk is 1000 jaar. Maar de erfgenaam van dat koninkrijk beliefde het koninkrijk niet, althans tot op heden nog niet. In plaats daarvan is het gegaan naar de gemeente, die een dubbel deel ontvangt. En dus wordt het niet 1000, maar 2000. En dat klopt, want het verborgen koninkrijk duurt ook 2000. Nou moet ik u zeggen dat het afgeronde getallen zijn, nogal. Want het geopenbaarde koninkrijk duurt natuurlijk ook meer dan 1000 jaar. Maar met die 1000 is het afgerond en 1000 is precies de 1000 jaren van het binden van Satan enzovoorts. Maar niettemin 1000. En het verborgen koninkrijk duurt natuurlijk ook wat langer dan 2000, want de 2000 worden dan gerekend, heel nauwkeurig, vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniel, namelijk de opstanding van Israël. Het zijn dus ook de 2000 ellen, nee, dat is wel bekend geloof ik, hè? De 2000 ellen uit Jozua 3, Maar hoe dat ook zij, die 2000 duurt ook nog wat langer, want de verborgenheden van het koninkrijk duren nog 33 jaar daarna, hè? Tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar afgerond is het wel degelijk zo dat het geopenbaarde koninkrijk zal 1000 zijn, maar in plaats daarvan wordt het verborgen. En in die verborgenheid worden de eerstgeborenen, de gemeente van eerstgeborenen, geroepen. En dan blijkt het inderdaad een dubbeldeel te zijn, en dus 2000. Een andere manier om het te zeggen, die heb ik van de week gehoord, een andere manier om het te zeggen is, het koninkrijk kwam wel, maar niet in Israël, maar in Egypte. Oftewel, Jozef werd wel koning, maar niet in Israël, maar in Egypte. En in Egypte telt alles dubbel. Dus in plaats van 1000, wordt het 2000. Het dubbele deel. Nou is dat niet het belangrijkste, hoor, de tijdrekening. Belangrijker is dat het dubbele deel staat voor zowel aarde als de hemel. Een hemelsdeel namelijk. Dat is het dubbele deel van de gemeente. Maar ik denk dat, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat het jaar van het welbehagen des Heren duidt op het dubbele welbehagen des Heren. En op die manier, op deze verborgen manier, spreekt het dan over de roeping van de gemeente. En dat is ongetwijfeld ook zo met die dubbelheid in vers 7. Want daar staat, voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Maar wie zijn die zij die het dubbele bezitten? Staat er niet. Ja. Ja, daar kun je dus op twee manieren rekenen. De gedachte is namelijk dat Israël eerst geboren is te midden van de volkeren. En daarom staat hier het dubbele. Maar het kan ook toegepast worden op het gelovige overblijfsel in onze dagen, dat is de gemeente. En die krijgt inderdaad het dubbele deel, want de gemeente krijgt eerst geboorterecht niet alleen over de volken, maar ook over Israël. En daarom het hemelse deel. En dat is de reden waarom het zo onduidelijk staat, bekende manier van verberging. En dan staat er ook, vers 7, voor uw dubbele schaamte en schande, hoezo krijgt Israël dan dubbele schaamte en schande? Ja, er zijn twee manieren om te verklaren. Het een is, ze hebben hem afgewezen en daarna ontvangen ze hem alsnog. Oftewel, eerst zijn ze ongehoorzaam, daarna gehoorzaam. En dat dubbel heeft altijd te maken met het eerste geboorterecht. Het is natuurlijk zo dat Israël meer schaamte en schande overkomt dan de rest van de volkeren. Maar je kunt natuurlijk ook lezen alsof de dubbele schaamte en schande staat voor de positie van Israël, van het Joodse volk in elk geval, in onze tegenwoordige tijd, de 2000 jaren van Lo Ami, tot aan het einde van de 70ste week. En voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij, maar die zij zijn dan de gelovigen uit de heidenen. Zullen zij, dat zijn wij dus, zullen zij juichen over hun deel, hun erfdeel wel te verstaan. Dat is namelijk ook een dubbeldeel en dat staat er ook. Daarom zullen zij hun land, zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Maar dat land is het betere land uiteraard en het betere land is de hemel. Uit Hebreeën 11 bijvoorbeeld, hè? Het betere vaderland is de hemel. Kortom, vers 7 is op twee manieren uit te leggen, maar dat is met alles al zo. Maar ik dacht dat het tamelijk duidelijk was dat de dubbele schaamte en schande is de 2000 jaren van schaamte en schande van Israël, waar tegenover staat het dubbele deel, de dubbele erfenis van de gemeente in diezelfde tijd. En naast dit vers zou je dan moeten leggen, bekende versen uit Romeinen 11, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En hun val is tot rijkdom der heidenen, hun vermindering is tot rijkdom der heidenen geworden, hè? Dus zoveel als zij verminderd worden, zo worden de heidenen vermeerderd. En in dit geval is dat dan gewoon een dubbel deel. Dat is Romeinen 11, vers 11. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En in hun val de rijkdom is der wereld. Vers 12. En in hun vermindering de rijkdom is der heidenen, enzovoorts. En de rijkdom der heidenen daar is het dubbele deel. Het eerstgeboorterecht van de gelovigen uit de heidenen. En het staat tegenover de dubbele schade en schande, smaad en schande van Israël. Kortom, achter Jesaja 61 lees je weer over de roeping van de gemeente. Maar als je niet wil, hoeft het niet. Maar je blijft dan altijd nog met één vraag zitten. De vraag namelijk, waarom hield de Heer op met lezen? Midden in de zin. En daar moet ik de draad weer opnemen van Jesaja 61. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. Maar er stond achter, en de dag der wraak onze Gods. Maar eigenlijk is het zo dat als je dat erbij gelezen had, de dag der wraak onze Gods, dan zou je niet meer hebben kunnen zeggen, heden is dit schriftwoord in die oren vervuld. Want de dag der wraak onze Gods is, wanneer we die term tenminste letterlijk nemen, de aanduiding van de grote verdrukking. De dag der benauwdheid van Jacob, de dag des toorns. Of deze zijn dagen der wraken, gelijk geschreven is, enzovoorts. Kortom, de dag der wraken is de grote verdrukking. Nou is het wel zo dat ook de tijd waarin Israël nu leeft, het Joodse volk, dus beschouwd kan worden als dagen van wraak. Dat wil zeggen, het is toch een soort van vergelding. Geldt trouwens niet alleen voor Israël, maar voor de volkeren in het algemeen in ongeloof. Want toorn komt nu over de volkeren en ook over Israël. Wraak dus ook, hè? Oordeel dus ook. Maar dat maakt het nog niet tot de dag der wraken. Niet de bekende, de aangekondigde. Je kunt niet ontkennen dat er sprake is van wraak of vergelding. De Heer heeft immers de volkeren losgelaten en geplaatst onder het oordeel en onder zijn toorn. Dat lezen we allemaal netjes in het Nieuwe Testament, Johannes 3 en in ieder geval Romeinen 1. Maar dat is nog niet de dag der wraak of de dag des toorns, want die komt pas in de toekomst. Dat zijn de dagen van de grote verdrukking, die eerst over Israël en daarna over de volkeren zullen komen. Dus zegt de Heer, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En toen bleef het 2000 jaar stil. Toen ging hij zitten namelijk. Op de troon der genade namelijk, in de hemel, zit aan mijn rechterhand. Dat is de betekenis van wat je in Lucas 4 leest. Hij deed het boek dicht, gaf het terug en ging zitten. Er was niks meer te doen. En dat is de beschrijving van onze bedeling. Het boek is weer dicht, wat gezegd moest worden is gezegd. De dienaren hebben het boek weer weggebracht. God spreekt niet meer. En de Heer is gezeten aan de rechterhand Gods. En als er wat gezegd moet worden, is het vanuit die positie. Maar dat is niks nieuws. Nooit wat nieuws. Altijd dezelfde waarheid. Want het vervolg op het verhaal is pas in de toekomst. En dat begint dan met dat de Heer zal spreken tot hen in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij hen verschrikken. Maar dat is Psalm 2 weer, als ik me goed herinner. Dan komt de ijzeren roede ook eraan te pas. En kortom, dan is het de dag der wraak. De dag des toorns, de grote verdrukking. Maar dat komt pas in de toekomst. En daartussenin ligt onze bedeling. Maar u ziet, het is mogelijk om het hele gedeelte op onze dagen van toepassing te brengen. Inclusief de uitdrukking, de dag der wraak onze Gods. Maar dan zou je eigenlijk dat niet in de absolute betekenis mogen nemen. Moet je dat allemaal wat vager nemen. Omdat er natuurlijk wraak of oordeel of vergelding komt over de wereld van vandaag. Maar als je het heel precies neemt. Het echt gaat opsplitsen, dit is dit en dat is dat. Dan is het nu de welaangename dag, hè, het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag der wraak onze Gods komt dan in de toekomst. Maar ik moet u zeggen, je kunt ze naast elkaar houden in onze dagen. En je kunt ze ook naast elkaar houden in de toekomst. Want in de toekomst heb je ook aan de ene kant het jaar van het welbehagen. Dat wil zeggen, er wordt het nieuwe verbond gepredikt, de blijde boodschap gepredikt aan en ieder, aan Israël en aan de volkeren. In de dagen van de dag der wraak. Dat wil zeggen in de dagen van de grote verdrukking. Dat kan ook. Maar het geheim van het verhaal is altijd dat het gesplitst zou worden in eerste komst en wederkomst van Christus. En daar komt dan vanzelfsprekend, vanuit onze dagen zeker, de nadruk op te liggen. De Heer las, hield op en ging zitten, want de rest komt later pas. Want als de Heer zegt, daar ophoudt en zegt, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld, dan betekent het tegelijkertijd, en de dag der wraak komt pas in de toekomst. Waarna het verhaal toch weer verder gaat met heden, om alle treurigen te troosten, enzovoorts. Maar nogmaals, wat er ook staat allemaal, het kan in zijn geheel toegepast worden op Het verleden en daarmee het heden. Het kan ook in zijn geheel toegepast worden op de toekomst. Want in de letterlijke betekenis, de meest voor de hand liggende betekenis, wordt het allemaal alsnog toegepast in de toekomst. Wanneer de gezalfde zal verschijnen en de blijde boodschap van het evangelie van Christus en van het koninkrijk ook vooral gepredikt zal worden aan Israël en de volkeren. Wanneer het inderdaad is de dag der wraak, maar waarin inderdaad ook alle treurigen getroost worden. Vers 2. Om alle treurigen te troosten, let op het verband met Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad in plaats van, voor staat er dan, hè, sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid,